Wij lezen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. En de tekst van onze overdenking is Efeze 2, vers 1 tot 3. Wij beperken ons deze morgen tot de eerste drie versen. Maar volledigheidshalve lezen wij Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. En daar lezen wij dat Paulus schrijft: onder inspiratie van de Heilige Geest, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God die er rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, om te beginnen heb ik een slecht nieuwsboodschap voor ons allen. En dat slechte nieuws moet met krachten bij je binnenkomen, wil je het goede nieuws kunnen begrijpen. Ik zal er niet omheen draaien, ik zal het je ook recht op de man af zeggen. Je bent stervende en je hebt niet veel tijd meer. De Heere zegt in zijn woord: het is de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. En ergens anders: welke man leeft er die de dood niet zien zal? Mocht de komst van de Heere voor de zijne uitblijven, dan is de dood de laatste ervaring op aarde en die ervaring nadert met rasse schreden. Het hele leven is feitelijk niets anders dan een voorbereiding op het moment dat ons hart stopt met kloppen en daarmee ons bloed stopt met stromen en wij onze laatste adem uitblazen. Vanaf de geboorte zijn wij stervende schepselen. Efeze 2, vers 1 tot 3 gaat voor het overgrote deel over de dood en niet over het feit dat we eenmaal lichamelijk moeten sterven, maar dat wij reeds bij leven geestelijke doden zijn. De mens is reeds bij zijn geboorte een levende dode. Maar, en dat is dan ook het goede nieuws, geestelijke doden kunnen levend gemaakt worden. Nu, bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst in vers 1 de geestelijke dode staat van de mens, je natuurlijke positie. Ten tweede de geestelijk dode levenswandel in vers 2 tot en met 3a. De geestelijke dode levenswandel die natuurlijk voortvloeit uit die geestelijke dode staat. En als derde de eeuwige geestelijke dood in vers 3b. De eeuwige geestelijke dood in vers 3b. Maar we beginnen bij het eerste punt, de geestelijke dode staat of positie, de natuurlijke positie, zoals een mens in deze wereld komt. In deze tekst, de eerste tekst van hoofdstuk 2, lezen wij over de totale of radicale verdorvenheid van de mens. Het algehele en absolute failliet van ons menselijk bestaan. Lees maar mee, vers 1. Ook u heeft hij met hem Christus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. U die dood was. Met andere woorden, vroeger waren zij dood. Je begrijpt dat Paulus hier de Efeze aanspreekt, de geadresseerde van zijn brief, van wie hij in het voorgaande hoofdstuk heeft betoogd dat zij door de Vader zijn uitverkoren, door de Zoon zijn verlost en door de Heilige Geest zijn wedergeboren en verzegeld tegen de dag van de verlossing. U die dood was. Paulus spreekt de Efeze aan hier op een vroegere oude leven. Met andere woorden, vroeger waren ook zij, net als alle andere mensen, geestelijke doden. Dood. Dat betekent niet dat je ophoudt te bestaan, of dat je er van het een op het andere moment niet meer bent. Nee, in de Bijbel betekent dood altijd scheiding. Namelijk scheiding van ons oorspronkelijke doel en bestaan. Kijk, de lichamelijke dood is de scheiding van de ziel en het lichaam. Het lichaam is gemaakt als huisvesting van de ziel. Het lichaam is het instrument waardoor de ziel zich manifesteert en werkzaam is. De ziel is de persoonlijkheid van de mens. Dat is je bewustzijn, je wil, je gedachten, je emoties. Alle huidige 7 miljard wereldbewoners zullen over 100 jaar bijna allemaal dood zijn. Hun lichaam zal koud worden, ontbinden en vergaan tot stof. Maar je ziel, je persoonlijkheid, dat kenmerkende deel, dat onsterfelijke deel, verlaat op datzelfde moment het lichaam van de mens om zich bij zijn schepper te voegen, om voor zijn schepper te verschijnen. Dat is de lichamelijke dood, de scheiding van ziel en lichaam. De geestelijke dood, waar het in ons Bijbelgedeelte over gaat, is de scheiding tussen de ziel en de Heere God. De Heere heeft ons geschapen om in gemeenschap, om in een open relatie met hem te leven. Maar wanneer wij in onze zonde sterven, worden wij voor altijd van de Heere God gescheiden. Nu, zoals een lichamelijke dode niet reageert op lichamelijke prikkels, je kan tegen een lijk van alles roepen en zeggen en doen, maar dat reageert echt niet. Zoals een lichamelijke dode niet reageert op lichamelijke prikkels, zo reageert een geestelijke dode niet op geestelijke prikkels. Het kan zijn dat je hier bent en dat je nog een geestelijke dode bent en dat je het hoort en dat het je gewoon compleet niets doet. Dat is normaal, want de geestelijke dode reageert van zichzelf niet op geestelijke prikkels. Geestelijke doden begrijpen helemaal niets van de dingen van de Heere God. Dat is een kolder. Dat is vreemd voor hem. Hij is daar van natuur compleet ongevoelig voor. De dingen van de Heere God zijn hem vreemd. En waarom? Omdat hij een geestelijke dode is. Dat was de vroegere situatie van alle gelovigen. En dat is tot op de dag van vandaag de situatie van alle ongelovigen. En daarmee bedoelen we dan alle mensen buiten Christus. Al die mensen zijn geestelijk dood. Dat is ons mensbeeld. Hè? We spreken vanmorgen dus over de geestelijke, de verdorven staat, de totale verdorven staat van de mens. En daarmee zeggen we ook iets over onze mensvisie. Hoe kijk je nu eigenlijk aan tegen een mens? Wat is je mensvisie? Dat heeft alles te maken met hoe de Heere dat duidt in zijn woord. En die geestelijke dood is dus een scheiding, zoals gezegd, tussen de schepper en zijn schepsel. Van nature ben je zoals Efeze hoofdstuk 4 dat zegt, vervreemd van het leven dat uit God is. Van nature heb je geen relatie met je schepper. Je hebt alleen lichamelijk leven, maar geen geestelijk leven. En de oorzaak daarvan, en dat is wat we zojuist ook tijdens het kindermoment geleerd hebben, is de zonde. Ik ben als een geestelijke dode uit mijn moeder geboren. Dus toen je geboren werd, was je wel een levende, lichamelijk, maar geestelijk een dode. Zoals David dat zegt, zie ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Psalm 51, vers 5 en vers 7. Wanneer wij spreken over de totale verdorvenheid van de mens, dan bedoelen wij daarmee de natuurlijke staat van de mens zoals hij uit zijn moederschoot is voortgekomen. Dat is de mens die van nature part nog deel heeft aan het weerhoudende werk van Gods genade en aan het vernieuwende werk van de geest van God. Kortom, het gaat hier om de mens los van God. Van nature heeft de mens part nog deel aan het leven van God. Integendeel, hij is compleet geestelijk dood en wel in alle opzichten. En die geestelijke dood blijkt daaruit dat wij totale vijanden zijn van de Heere God. Misschien dat je met mij Romeinen 5 kunt opzoeken. Hou je vinger bij Efeze 2 en zoek met me even op Romeinen 5. Daar gebruikt Paulus 4 verschillende woorden om onze natuurlijke positie voor de Heere God te beschrijven. Romeinen hoofdstuk 5 vanaf vers 6. Allereerst wordt er gezegd dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. De Heer heeft ons de Heilige Geest gegeven. En dan staat er, Romeinen 5, 6, zo zeker, dus we hebben de Heilige Geest ontvangen, zo zeker als Christus, en dan heb je het eerste woord, toen wij nog zwak waren te zijner tijd voor twee goddelozen is gestorven. Vers 8, God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Vers 10, want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn, vijanden, door de dood van zijn zoon zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Nou, we lezen hier 4 woorden die iets van onze vijandschap duidelijk maken. We zijn zwak, goddeloze, zondaren en vijanden. Het woord zwak, dat duidt op onze totale absolute onmacht om goed te doen, dat wil zeggen om datgene te doen wat de Heere God behaagt. Wij zijn van nature totaal onmachtig om God te behagen, om ook maar iets te doen wat zijn goedkeuring wegdraagt. We zijn zwak. Het woord goddeloze, het tweede woord, duidt op het bewust en brutaal negeren van de ene ware levende God. Dat wil zeggen dat de mens zijn leven leeft alsof de Heere God niet bestaat. Je bent ongehoorzaam aan zijn woord en wil zonder hem te erkennen, zonder hem te eren. Je bent compleet los van God. Het derde woord, zondaren. Dat woord zondaren wijst daarop dat wij het doel waarvoor de Heere God ons geschapen heeft, namelijk zijn eer en verheerlijking, missen. We zijn zondaren. We missen ons scheppingsdoel. We beantwoorden niet aan ons scheppingsdoel. In plaats dat we leven voor zijn eer en heerlijkheid, hebben we het als zondaren omgekeerd en leven tot meerdere eer en glorie van onze persoon. En eten leren we wat wij goed kunnen doen. Het vierde woord is het woord vijanden. En dat wijst op ons natuurlijk verzet, onze strijd, onze weerstand, onze vijandschap tegen de Heere God. Dus uit deze 4 woorden blijkt wel dat onze rebellie, onze opstand tegen de Heer totaal is. Het is een totale oorlog van het schepsel tegen zijn schepsel. Het is een vreselijke diagnose, geestelijke diagnose van de mens. Buiten de genade van God is er bij de mens niet de minste blijdschap over de heiligheid van de Heere God. Is er niet de minste onderdanigheid aan de soevereine, het soevereine gezag van de Heere God. Natuurlijk, totaal verdorven mensen kunnen bijzonder religieus zijn en ook bijzonder vrijgevig en offervaardig. Zij kunnen, zoals de Heer Jezus dat ook zegt, bidden en aalmoezen geven. Maar als deze religie, deze werken niet voortkomen uit een kinderlijk vertrouwen op de vrije genade van God, dan is zij niet meer dan een regelrechte opstand tegen de rechten van de schepper. Jij, juist uit deze eigen gereide, deze doe-het-zelf-religie, blijkt de onwil van de mens om het vertrouwen in zichzelf op te geven. Om zijn geestelijk bankroet te erkennen en al zijn hoop te vestigen op de onverdiende barmhartigheid en genade van God. Nu die totale opstand en vijandschap tegen God wordt door Paulus als volgt verwoord. Hij zegt, wij hebben immers tevoren, ik citeer Romeinen, wij hebben immers tevoren Joden en Grieken, kortom alle mensen, beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. De vreze Gods of het heilige ontzag voor God staat hun niet voor ogen. Het is een misvatting, een mythe, om te geloven dat een mens uit zichzelf ernstig en oprecht naar God zoekt. Dat is hij niet. Dat doet hij niet. Er staat niet dat er niemand is die God zoekt, want dat is niet waar. Miljoenen mensen zoeken God. Nee, er staat in Romeinen dat er niemand is die God ernstig zoekt en dat er niemand is die God met verstand zoekt. Op het gebied van God zoeken zijn we eigenlijk van nature allemaal dwazen, omdat wij God zoeken waar hij niet te vinden is. En omdat wij weigeren God te zoeken waar hij wel te vinden is, namelijk in de Heere Jezus Christus. Er is niemand die van nature God ernstig en oprecht en met verstand zoekt. Dus ook jij niet. Denk niet dat jij de uitzondering op de regel bent. Er is een afkeer, een natuurlijke afkeer van de ene ware levende God. En die afkeer is zo radicaal dat wij de Heere God van nature haten. Wij zijn geneigd om God en onze medemens te haten. We moeten hem niet. Waarom niet? Omdat wij zelf graag de kleine God in ons leven blijven. Wij willen niet theocentrisch, godcentrisch leven. Wij willen egocentrisch leven. Op onszelf gericht. Nogmaals, voor alle duidelijkheid. Er zijn wel mensen op zoek naar God. Maar zij zoeken hem niet om wie hij is. Zij zoeken hem misschien in uiterste nood. Als iemand die hen van de dreiging van de dood of de ziekte moet redden. Of als iemand die hen rijk, gezond en welvarend moet maken. De Bijbel maakt zonneklaar dat er niemand is die uit zichzelf op eigen gelegenheid en initiatief God zoekt. Maar er komen wel mensen tot God. Maar moet je eens horen wat de Heere nou zegt over de mensen die tot hem komen. De Heer Jezus zegt erover in Johannes 3. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht. Komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen en bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken blijken, of bekend of openbaar wordt, dat zij in God gedaan zijn. De Heere zij geloofd en geprezen. Er zijn mensen die tot het licht komen. Namelijk zij wiens werken het werk van God zijn. Werken in God gedaan of in God verricht betekent door God gewerkt. Buiten dit genadewerk van de Heere haten alle mensen het licht van God en passen ervoor op om tot hem te komen, opdat hun kwaad niet openbaar wordt. En dat is wat je noemt totale verdorvenheid. Er is niemand die God zoekt. Het heilige ontzag voor de Heere staat ons van nature niet voor ogen. Nou, tot zover mijn eerste punt, de geestelijke dode staat. Begrijp je nu de noodzaak van Goede Vrijdag? Begrijp je nu de noodzaak van het kruiswerk van de Heer Jezus Christus? Als er toch geen Goede Vrijdag is en geen Pasen, dan zouden wij voor eeuwig in deze geestelijke dode staat blijven leven. Het is belangrijk om hier diep van doordrongen te zijn. Ten tweede, de geestelijk dode levenswandel. Na de geestelijke dode staat, positie, de geestelijk dode levenswandel. Uit je staat volgt de levenswandel. Vers 2 en vers 3a. Vers 2 zegt, waarin u voorheen gewandeld of geleefd hebt. Voordat wij tot geloof gekomen waren, hebben wij bewust naar die geestelijke dode staat geleefd, zegt Paulus. En daar hebben we ook geen nacht wakker van gelegen. Daar voelden wij ons kip lekker bij. De algehele geestelijke dode en verdorven staat van de mens blijkt dan vervolgens uit drie dingen. Vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt. 1, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. 2, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, de duivel, waar we over hoorden tijdens het kindermoment, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij ook alle voorheen verkeerden. En 3, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachte te doen. 3 punten. A. Totaal verdorven en geestelijk dode mensen leven overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Met andere woorden, voordat je de Heer Jezus als je zaligmaker leerde kennen, leefden wij onder invloed van de geest van deze wereld. En dat is natuurlijk niemand minder dan de boze. De normen, de waarden, de levensfilosofie van deze wereld was onze maatstaf. Vroeger leefden wij onder invloed van het wereldse. De filosofie van deze wereld, ja, dat was het, daar leefde je bij. Er wordt hier gesproken over het tijdperk van deze wereld. En wat heerlijk dat dat er staat, want er staat daarmee ook dat deze wereld een bepaalde tijdsduur heeft. Er was eerst geen schepping, nu is er een schepping, maar straks is er een nieuwe schepping. Met andere woorden, de wereld is er niet altijd geweest, er zal niet altijd blijven bestaan. De wereld bestaat slechts voor een bepaald tijdperk. En de tijd dat de wereld nu bestaat, wordt gekenmerkt door geestelijke rebellie, opstand, vijandschap. Van nature zijn wij volgelingen van de wereldgeest. Wij beelden ons in dat wij leven zoals wij willen, maar de realiteit is dat je leeft van nature onder de invloed, inspiratie van de wereld. Het wereldse, en dat staat voor alles wat zich van de Heere God afkeert en wat God loochent. Vroeger liepen wij de wereld achterna. We waren wereldlingen en daarom stervelingen. Ten tweede, totaal verdorven en geestelijk dode mensen leven overeenkomstig de wil en de aanvoerder van de macht in de lucht. Vers 2b, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De vijand van de Heere, dat is de Satan, is de tijdelijke machthebber van deze wereld. Voordat wij de Heer Jezus leren kennen, leefden wij allemaal overeenkomstig zijn normen, zijn waarden, regels, filosofie. We leefden onder invloed van de Satan. Nou, dat is wat je ook straks hoorde. Hij is de aanvoerder van de ongelovigen. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Dat deze wereld in het boze ligt, onder invloed van het boze is. Met andere woorden, hij heeft het denken van de natuurlijke mens gehersenspoeld met de opstand en de filosofie van de hel. Levende doden zijn kinderen van de ongehoorzaamheid, zegt er. De geest van de ongehoorzaamheid is werkzaam in hen. Het doen en laten van de ongelovigen wordt beheerst door de geest van de ongehoorzaamheid. En dat betekent, let goed op, dat een ongelovige uit zichzelf niet gehoorzaam wil en kan worden aan de Heer. Je wil het niet en je kan het niet. Dat is wat hier staat. Je bent ongehoorzaam. Sterker nog, Satan verblindt de ogen van de ongelovigen. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, maar in het geval dat ons evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, Satan, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Tussen twee haakjes, broeders en zusters, ongehoorzaamheid aan het woord Gods of aan de door God ingestelde instellingen zijn verklikkers van een vleeselijk leven. Ongehoorzaamheid, ook in de opvoeding is dat echt een belangrijk punt. Ongehoorzaamheid, dat is iets wat serieus genomen moet worden. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God is een ernstige zaak. En dat staat eigenlijk voor een leven onder invloed van de vijand van God. Levende doden zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. En ten derde, totaal verdorven en geestelijk dode mensen leven overeenkomstig de begeerte van het vlees. De begeerte van het vlees. Er staat hier onder wie ook wij allen, vers 3, voorheen verkeerden. En er staat in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns even als de anderen. Nou, hier lezen we over de begeerte of de verlangens van het vlees, de wil en de gedachten van het vlees. Met het vlees bedoelt Paulus niet zozeer ons lichaam als wel onze radicale zondige natuur. Met andere woorden, in dat vroegere oude leven lieten wij ons leiden door onze eigen verlangens, begeerte, door onze eigen wil, door onze eigen gedachten, door ons eigen hart. De totaal geestelijk dode, verdorven mens denkt en handelt overeenkomstig zijn zondige natuur. Zijn eigen verlangens, willen en inzichten zijn daar de maatstaf en norm. Hij is met andere woorden zijn eigen God. Wat dat betreft, de zonde zit in het diepst van ons hart. Al onze vermogens zijn erdoor aangetast. De zonde verduistert ons verstand. Het verstoort je gevoel, het verdraait je wil, het richt je verlangens op het verkeerde. Ons geweten wordt er door het zwijgen opgelegd en het beïnvloedt ons lichaam. Broeders en zusters, omdat je hart en je eigen gevoel, ook je rechtvaardigheidsgevoel en je hart en je gevoel zijn alles behalve, en ook je verstand, betrouwbare gidsen. Betrouwbare lichten. De Bijbel zegt, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Genesis 6, vers 5. En om te voorkomen dat Israël haar eigen hart, haar eigen wil, haar eigen gedachten zou nalopen, heeft de Heer bepaald dat zij aan de gebedskwastjes een blauw-purperen draad moeten bevestigen. En dan zegt de Heer dit, ik citeer nummer 15, opdat wanneer u hem ziet, die blauw-purperen draad, aan al de geboden van de Heer denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart, niet uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat, opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Zodat u niet je eigen hart, je eigen ogen, met andere woorden, niet je eigen gedachten, zintuigen en emoties en wil tot norm hebt, waar je als in hoererij achteraan gaat. En dat is wat de totaal geestelijk dode en verdorven mens doet. Die loopt achter zijn eigen hart en zintuigen aan. Ons natuurlijk denken en willen en verlangen is egocentrisch in plaats van theocentrisch. En u begrijpt, gemeente, hoe belangrijk dit is. Dit heeft alles te maken met hoe wij in het pastoraat als gemeente willen functioneren. Dit heeft alles te maken met onze mensvisie. En de achterdocht van, dat we grote achterdocht hebben als het gaat om, ja, maar ik voel en ik denk en ik wil en ik ervaar. Want dat is allemaal geïnfecteerd en bedorven door de zonde en alles behalve betrouwbaar, zodat u niet uw eigen hart in uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat, opdat u aan al mijn geboden denkt en dit doet en heilig bent voor de Heer uw God. Het is trouwens opmerkelijk dat in deze twee versen die we nu gelezen hebben, de drie vijanden van de gelovigen ons worden voorgesteld. Er wordt gesproken over de wereld, de Satan en onze zondige natuur. Dat is een vijand. Vroeger werden wij beheerst, beïnvloed en getiraniseerd door deze machten. Paulus zegt dat zo. Het denken van het vlees, dat is de natuurlijke mens, zijn natuurlijke geneigdheid. Het denken van het vlees, of het voelen, de gezindheid van het vlees, is, hij zegt, radicaal vijandschap tegen God. Waarom, Paulus? Het onderwerpt zich niet aan de wet, het woord van God. Het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Van nature gelooft een mens niet in God. En laat staan dat hij zich tot de Heere zou bekeren. De mens is daar in en uit zichzelf niet toe in staat. De gezindheid van het vlees is het natuurlijke denken, voelen en willen van de mens buiten de inwoning van de Heilige Geest. Met andere woorden, de natuurlijke mens heeft niet de minste neiging, gedachte en of wil of verlangen om zich aan de Heere te onderwerpen. Sterker nog, de natuurlijke mens is daar niet toe in staat. Hij is ten opzichte van de Heere in alle opzichten totaal onmachtig en onbekwaam. De mens kan zichzelf niet veranderen. Je begrijpt dat Paulus, als hij dat zegt in Romeinen 7, dat het de voorwaarde is waar je ooit het leven van Romeinen 8, het leven door de geest, kunnen leven. Als je werkelijk niets meer van jezelf verwacht, dan verwacht je alles van de Heer. En op het moment dat je alles van de Heer verwacht, gaat Hij het in jouw leven uitwerken. Wij zijn zoals gezegd geestelijke doden. Ons hart was als een steen voor God, zo koud een hart. En onze ogen waren verblind voor de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Totaal verdorven mensen en geestelijk dode mensen kunnen alleen maar zondigen. Kunnen alleen maar zondigen. Alle mensen buiten Christus kunnen alleen maar zondigen. Alles wat zij doen is zonde. Let goed op wat ik nu ga zeggen. Dat gaat je helpen in de beantwoording van vragen die op je af zullen komen. Ja, maar als ik nog kijk naar moeder Teresa, of ik kijk naar die, of naar die, of naar die. Die mensen kennen Christus niet. Van wat moeder Teresa betreft, daar blijf ik vanaf. Die naam moet ik helemaal niet noemen. En ze doen zoveel goede dingen. En toch zegt de Bijbel dat een geestelijke dode, alles wat hij doet is zonde. Hij kan voor God geen goed doen. De Bijbel zegt in Romeinen 14, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nu, als alle mensen van nature in totale vijandschap leven, dan komt alles wat zij doen voort uit die vijandschap. Alles wat zij doen, alles wat we misschien naar menselijke maatstaf horizontaal gesproken als goed zouden beoordelen, is dan een product, een vrucht van die rebellie. En is als zodanig onaanvaardbaar voor de Heere God. Sterker, het is God onterend. De Bijbel zegt, al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Onaanvaardbaar voor de Heere God. Kijk, als een koning zijn onderdanen leert vechten, en deze onderdanen keren zich vervolgens tegen hem, en bedienen zich daarbij van de vaardigheden die hij hun geleerd heeft om hem te weerstaan, dan worden zelfs die vaardigheden kwaad. En de mens doet vele dingen die hij alleen maar kan doen omdat hij naar het beeld van God geschapen is. En in dienst van God zijn deze dingen geweldige instrumenten. Maar in dienst van de zichzelf rechtvaardigende mens worden deze dingen zondig. In Romeinen 7, vers 18 zegt Paulus, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Niets goeds. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het niets ontziende erkenning van de waarheid. Dat niets van wat wij in ons zondige staat denken, zeggen en doen aanvaardbaar is voor de Heere God. Want ik weet dat in mij geen goed woont. Dat is iets wat je moet weten. Dat zegt de apostel Paulus. En daarom dat God hem zo geweldig heeft kunnen gebruiken. Ik weet dat in mij geen goed woont. En daarom dat Paulus voortdurend naar de Heere werd uitgedreven. Nu het feit dat Paulus zijn verdorvenheid kwalificeert met de woorden dat is in mijn vlees, laat zien dat hij rekening houdt met het goede van de geest van God in zijn leven. Vlees wijst hier op de natuurlijke staat van de mens los van het werk van de geest. Paulus zegt dat de mens in en uit zichzelf buiten het werk van de geest in alles wat hij denkt, voelt en doet niet goed is. En wel in die zin dat alle gedachten, woorden en daden van alle mensen in relatie tot God niet goed zijn. Kijk, het is natuurlijk goed dat de meeste ongelovigen niet moorden en steden. En sommige ongelovigen zijn bijzonder liefdadig en hulpvaardig en vrijgevig. En wij betitelen dat als goed, omdat deze daden in meer of mindere mate overeenkomen met de uiterlijke leefregels van de Heere in de schrift gegeven. Maar deze uiterlijke overeenkomst met de geopenbaarde wil van God is niet goed naar Gods beoordeling. Immers, het is niet gedaan in afhankelijkheid van hem, uit liefde voor hem, uit dankbaarheid en tot eer van hem. Terwijl hij alles schenkt. Het feit dat je hier zit, dat je ruggengraat je houdt, het feit dat je zintuigen, je ledematen functioneren, dat je hart klopt, dat er licht bij je binnenkomt, dat er geluid bij je binnenkomt, het feit dat je kunt bewegen, het feit dat je bent, dat is omdat God je dat geeft. En het is vanuit dat bewustzijn en die onderdanigheid en dankbaarheid dat je hem gaat erkennen als het goed is. De Bijbel zegt, of u dus eet of drinkt of wat ook doet, doe alles ter ere Gods. En daarom dat alles wat niet tot Gods eer gedaan wordt naar Gods maatstaf als niet goed beoordeeld moet worden. En daarom dat deze zogenaamde goede werken een onderdeel zijn van onze opstand tegen de Heere en niet goed zijn in die zin dat ze op enigerlei wijze acceptabel zijn voor de Heere God. Nou, tot zover de geestelijke dode levenswandel. Nu mijn laatste punt. Mijn laatste punt. De eeuwige toorn van God. De eeuwige toorn van God of de eeuwige dood van de mens. Die totaal verdorven en geestelijk dode staat resulteert in een leven wat daarmee in overeenkomt. Resulteert uiteindelijk zonder het ingrijpen van Gods genade in ons leven in de eeuwige geestelijke dood. Vers 3b. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wij zijn van nature, zoals we uit de moederschoot zijn voortgekomen, kinderen des toorns, van nature. Dus niet omdat we zonde doen. Let op, niet omdat je zonde doet, maar omdat we van nature zondig zijn. Reeds bij de geboorte rust de toorn van de Heere God op ons leven. En verdienen wij het om voor eeuwig onder de toorn van God te leven in het eeuwig oordeel. Dat is de derde dood. Dat is de eeuwige scheiding van God. Dus je hebt drie soorten van dood. Je hebt dood, scheiding van lichaam. Van lichaam en ziel. Je hebt de geestelijke dood. Waar er een scheiding is tussen de mens en zijn schepper. En je hebt de eeuwige dood. Wat een definitieve scheiding is tussen de Heere God en zijn schepselen. Nu, de realiteit van het eeuwig oordeel is Gods onweerlegbare aanklacht van onze oneindige zondeschuld. Sterker nog, het kruis van onze Heere Jezus Christus is het onweerlegbare aanklacht van onze oneindige zondeschuld. Kijk, als ons totaal verzondigde leven niet tot het eeuwig oordeel zou leiden, dan zou de Heere God onrechtvaardig zijn om ons zo zwaar te straffen. Of dan zou hij onrechtvaardig zijn om zijn eeuwige zoon aan het kruis te geven. Maar de Bijbel leert dat de eeuwige veroordeling van de ongelovigen in de hel juist Gods rechtvaardigheid bewijst. Hoor maar, ik citeer een tweetal teksten. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen: indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt verkwikking te samen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. 2 Thessalonicenzen 1, vers 6 tot 9. Of wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af, werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter helle varen. Nu, uit het feit dat de hel een totale veroordeling is, daaruit volgt de onontkoombare conclusie dat wij totaal onacceptabel, ja verwerpelijk zijn voor de Heere God. Wij moeten over onszelf gaan denken als van nature strafwaardige mensen, strafwaardig voor de Heere. Goed, broeders en zusters, het is nu de bedoeling dat je overtuigd bent van je eigen geestelijke bankroet, je eigen geestelijke failliet, dat je nergens toe in staat bent. Je bent tot op het bot verzondigd, je bent een vijand van God, je leeft naar de wil van de boze, je leeft in de greep van de ongehoorzaamheid, je leeft naar de ingevingen van je eigen hart, je eigen wil, je eigen gedachten, en daarmee ben je je eigen God, je bent van nature een geestelijke dode. En ik zei aan het begin dat ik een slecht nieuwsboodschap voor je heb. Het heeft geen enkele zin om eromheen te draaien, om het mooie voor te stellen. Het is een niets ontziende diagnose van jou en mijn natuurlijke staat en dat heeft verregaande pastorale implicaties. Wij leren hier dat als het van de mens afhangt, onmogelijk is dat wij ooit tot geloof zullen komen. Want de geestelijke dode kan en wil niets aan zijn staat doen, daarom dat hij een geestelijke dode is. Iemand die naar de filosofie van de wereld leeft, gaat niet op eigen initiatief naar de wijsheid van het koninkrijk der hemelen leven. En iemand die naar de leugen van de boze leeft, gaat niet uit zichzelf naar de waarheid van Gods woord leven. Iemand in wie de geest van de ongehoorzaamheid werkzaam is, gaat niet op eigen initiatief gehoorzaam worden aan de geest van de gehoorzaamheid. En iemand die naar zijn eigen begeerte, wil en gedachten leeft, komt zonder het overtuigende werk van de Heilige Geest niet op het idee om het roer van zijn leven om te gooien. Om voortaan naar het verlangen van Gods wil en gedachten te gaan leven. Samenvattend. Totale verdorvenheid betekent dat onze opstand tegen de Heer een totale opstand is. En alles wat wij in deze opstandige staat doen, is zonde. We zijn totaal onmachtig om onszelf aan de Here te onderwerpen of onszelf acceptabel te maken voor Hem. Daarom verdienen wij het van nature om voor eeuwig verloren te gaan in de hel. Je begrijpt het belang van onze totale verdorvenheid kan niet voldoende benadrukt worden. Immers, als wij denken dat het met ons nog wel losloopt, meevalt, dat we nog niet van die slechterikken zijn, dat we eigenlijk ten diepste wel goede mensen zijn en allemaal wel goede bedoelingen hebben en zeker geen totale vijanden van God, gaat dat ten koste van Goede Vrijdag? Gaat dat ten koste van Pasen? Gaat dat ten koste van het kruiswerk van de Heere Jezus Christus? Wanneer wij daarentegen onder deze verschrikkelijke waarheid buigen, zullen wij in staat zijn om ook de volgende onderdelen van Gods verlossingsplan te accepteren. En daar hopen we het niet komende zondag, maar die zondag daarop over te hebben, de onweerstaanbare genade van God. Ons Bijbelgedeelte zegt in vers 4, maar God. In de eerste drie versen staat de mens. Is een verlorenheid en zijn geestelijke dood zijn centraal. Compleet onmachtig, maar dan staat er maar God. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij is in staat om geestelijke doden levend te maken. Weet je waarom? Omdat 2000 jaar geleden de Heer Jezus Christus in onze plaatsen voor onze zonde aan het kruis stierf. En hij werd begraven, hij was dood. Maar God heeft hem levend gemaakt. En zoals God zijn Zoon Jezus levend heeft gemaakt, zo is hij vandaag nog steeds gespecialiseerd in het levend maken van geestelijke doden. Wanneer jij die Heer Jezus Christus nog niet kent, kom dan tot hem. Aanvaard hem als je zaligmaker. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij deze morgen heel bijzonder mochten nadenken over de totale zondigheid en verdorvenheid van ons hart. En dat is een niets ontziende diagnose. Maar onder de invloed en de verlichting van uw Heilige Geest weten wij dat het waar is. Wij zijn daaraan ontdekt als wij uw kinderen zijn. Maar wij zeggen u dank dat het daarbij niet is gebleven. Het is niet alleen maar een aanklacht van totale verdorvenheid, maar die overtuiging daarvan heeft geleid in ons leven tot het wonder van de wedergeboorte. Het wonder dat onze ogen geopend zijn voor die geweldige zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die in onze plaatsen voor onze zonde is gestorven. Heer, het is een geestelijke strijd iedere keer opnieuw wanneer wij deze dingen bespreken in de gemeente. Maar wij bidden u dat we onvermoeibaar zullen vasthouden aan deze geestelijke waarheden. En daarin pal zullen staan. We zeggen u dank dat we mogen zien hoe u geestelijke doden tot leven wekt. En we zeggen u dank dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Nadat hij in onze plaats en voor onze zonden zijn leven heeft gegeven. Lof, eer en aanbidding daarvoor tot in eeuwigheid. Amen.